Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa en deze podcast hoort bij de serie Nieuwe Vormen van Studie. We hebben al een paar keer erover gesproken in eerdere podcasts en ook in een aantal video's die je kunt vinden op ons YouTube-kanaal, dat onze tijd een hele bijzondere tijd is omdat wij toegang hebben tot ontzettend veel bronnen uit Oost en West ten aanzien van spirituele geschriften. Je kan ze overal vinden, op Google, op het internet, verder in boekhandel en je kunt in allerlei vormen en talen teksten krijgen. Alleen de vraag is, hoe moet je die dingen nu eigenlijk goed bestuderen? Omdat wij een van de eerste generaties zijn die toegang hebben tot zoveel bronnen, zijn wij ook eigenlijk de pioniers en moeten we het zelf maar een beetje uitzoeken. Natuurlijk kan je gaan kijken naar een aantal zogenaamde deskundigen. En die kunnen je zeker helpen om toegang te krijgen tot de teksten en kunnen je aspecten belichten. Maar uiteindelijk moet je zelf gaan leren hoe je met die teksten om kunt gaan. Het probleem is dat veel van de kennis in deze teksten min of meer verborgen zit. Je moet je als het ware ontsluiten. Je moet als het ware een sleutel hebben om die teksten te kunnen lezen en toegang te krijgen tot die diepe en vaak verborgen kennis. Wat we op het moment veel doen is kijken naar welke vertalingen juist zijn die zo dicht mogelijk bij de bronteksten blijven. Het probleem van de bronteksten is dat ze vaak in talen zijn geschreven die niet meer gangbaar zijn. De Hindoes hebben Sanskriet, de Arabieren Arabisch, de katholieke kerk gebruikt het liefst Latijn en de boeddhisten gaan terug naar teksten in het Pali. En in de Zen-traditie zie je teksten die naar oude Japanse of combinaties van Japanse en Chinese talen gaan die ook niet echt figerend meer zijn. Kort en goed, we zitten dus met teksten die moeilijk zijn en die we vaak niet kunnen lezen in onze eigen taal. Dus ze moeten vertaald worden en we zijn op zoek naar cognitieve kennis, dat wil zeggen kennis die we kunnen begrijpen, kennis die we in tekstboeken kunnen vinden en die ons iets leren en waar we over kunnen denken, kunnen praten, kunnen schrijven. Maar deze teksten werken ook voor een deel anders. En niet alle teksten werken zo, maar een groot deel wel. Ze werken namelijk als een spiegel. En ik ga proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Bhagavad Gita, een van mijn geliefde geschriften, werkt inderdaad ook als een spiegel. Dat wil zeggen, afhankelijk van jouw staat en hoe je in elkaar zit en hoe je je voelt, zal die tekst iets te vertellen hebben voor jou. En dat betekent dat dat per mens verschillend kan zijn en zelfs dat het ook van moment tot moment verschillend kan zijn. Wat je vandaag leest, zul je misschien over een jaar niet meer lezen. Dan lijkt die tekst te zijn veranderd. Laten we kijken wat ik daarmee bedoel. Dat is een heel mooi voorbeeld. Er zijn een heleboel voorbeelden die ik kan gebruiken. Maar er is er eentje die ik heel illustratief vind. In de Bhagavad Gita zit een begrip, in het Sanskriet heet dat Swadharma. Dat is een belangrijk begrip, want dat heeft iets te maken met je eigen lijn. Swa betekent zelf en dharma kan je zeggen als wet of plicht, maar dharma is veel meer dan dat. Dat is echt een stuk authenticiteit. Dharma kan je ook zien als een kracht die in die hele schepping alles ondersteunt en bij elkaar houdt. Er is een poëtische omschrijving van het begrip dharma die ik erg mooi vind. Dharma is dat wat alle wezens ondersteunt. Het is ook jouw fundament. Het is ook dat wat jouw leven in stand houdt en ondersteunt en zodat je je kan ontwikkelen zoals je bent. In het verleden heb ik heel wat verhalen gehouden over dit begrip Swadharma, zowel in Nederland, maar ook in India. We zijn lang in India geweest namens de Stichting Filosofie en Meditatie, ik geloof 16 jaar zelfs, alles bij elkaar, waar we caritatieve projecten ondersteunden en die hebben we jaarlijks bezocht. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel mensen daar ontmoet en ook een heleboel mensen die zeer geleerd waren en heel veel wisten van de Indiaanse filosofie en literatuur. Dat was super mooi. En ik heb daar ook heel wat verhalen gehouden. En als je daar bijvoorbeeld spreekt over Swadharma, dan is de hele zaal het helemaal met je eens. Natuurlijk zeggen ze, ja, dat is heel belangrijk, die Swadharma. En die moet je vinden en daar moet je bij blijven, want je kunt beter bij je eigen dharma blijven, hoe gebrekkig ook, dan de dharma van een ander uit te voeren, hoe goed je dat ook kan doen, want vol gevaar is de dharma van een ander. Om maar een vrije vertaling te nemen van een stukje uit de Bhagavad Gita. Maar als je even oplet, gebeurt er iets bijzonders. We spreken over Swadharma en we gaan het zelfs nog omschrijven wat we bedoelen. En iedereen is het ermee eens. Maar verstaan we elkaar eigenlijk wel? Wat bedoelen we dan met Swadharma? Als ik over Swadharma spreek, dan doe ik dat vanuit een westerse perspectief. Ik woon in Nederland en ik kijk altijd naar mensen die hun eigen dharma moeten vinden. En dat doe je in Nederland, wat een heel luxe land is, waar heel veel kan en waar mensen inderdaad kunnen nadenken over wat hoort echt bij mij, wat is nou authentiek, doe ik nou wel echt wat ik moet doen of ben ik er bezig mezelf in een format te gieten dat ik via mijn ouders heb gekregen of via school of via de groep waar ik mee omga, waar ik mee leef. Wat is mijn eigen dharma? En veel mensen zeggen mij ook, ik weet eigenlijk niet wat mijn dharma is. En een heleboel werk wat we doen is erop gericht om juist wel te ontdekken wat die dharma is. Dat noemen we iets van menselijke ontwikkeling of spirituele ontwikkeling, zo je wilt. Maar als je dat in India deed, vroeger toen we daar kwamen, en ik denk trouwens dat het nog voor een groot deel ook nu is, dan ziet men dat die Swadharma veel minder individueel. Daar kijken ze niet zo individueel van persoon naar persoon. Dat gaat meer per groep. En voor je het weet is Swadharma daar dat je je moet houden aan de kasten waar je in geboren bent. Het zijn van de Brahmanen, het zijn bij de strijders of de Kshatriyas, of bij de handelaren, de Vaishyas, of de dienaren, de Sudras. En je Swadharma betekent dan, blijf nou maar gewoon in de club waar je geboren bent en daar moet je je leven vorm zien te geven. Dat is een hele andere invulling dan wat wij hier doen, want hier kijk je naar het individu onder hele luxe omstandigheden, zodat je van alles en nog wat kunt gaan leren of op de een of andere manier kunt ontwikkelen, terwijl je in India dat heel vaak niet kunt. Er is heel vaak geen onderwijs of beperkt onderwijs voor een heel groot deel van de mensen. En dan is er nog iets meer met dat Swadharma. Want aan Swadharma zit ook vast Swabhava, dat eigen natuur, en Swakarma, je eigen werk. En je ziet bijvoorbeeld al in India ook dat men daar heel anders naar dat eigen werk kijkt. Die zeggen heel vaak als er dingen gebeuren, nou daar bemoei ik me niet mee, want dit is niet mijn dharma en dit is niet mijn werk. Ik moet echt bij mijn eigen werk blijven. Dus je krijgt daar dan situaties dat het mensen heel slecht gaat, die honger hebben, ziek zijn en die niet verzorgd worden, want men stelt, dat is niet mijn dharma om zieke mensen te verzorgen. Ik heb wel wat anders te doen. Ik moet mediteren of ik moet ander type werk doen. En zo laten we gewoon de mensen op straat liggen en stappen er overheen. Dat zou heel anders zijn dan ik het zou voelen, want ik zou zeggen, ja, dat is toch raar. Dit komt op je weg en als je wat kan doen, probeer dan in ieder geval te helpen. Onze christelijke moraal spreekt daar nog een klein beetje in door. Maar ja, die is toch wel heel anders dan wat je in andere culturen kunt zien. En ik heb daar geen waardeoordeel over. Het is niet dat de een goed is en de ander fout. Maar je kunt dus onder die Swadharma en je Swakarma, je eigen werk, iets heel anders verstaan terwijl je met elkaar naar dezelfde woorden luistert. Of je kijkt in hetzelfde boek en je ziet een bevestiging voor je eigen standpunt. Dus als wij in de Gita lezen over Swadharma, dan zien we daar prachtige versen. En wat ik je al zei, je kunt beter je eigen dharma uitvoeren dan de taak van een ander doen. Want vol gevaar is die taak van een ander. Ja, maar dat kan je op heel veel manieren uitleggen. Dat kan ook betekenen dat je iedereen maar aan zijn lot overlaat en zegt, ja, weet je dat jij in zulke slechte omstandigheden leeft en geboren bent? Toch, dat zal wel iets met je karma te maken hebben. Een soort eigen schuld, dikke bult verhaal. Je kunt ook zeggen, nee, er is één kracht door die hele schepping en die ondersteunt alles, niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, de hele natuur. En die kracht moet beschermd worden. Nou, dan zit je al op een hele andere manier te kijken. Afhankelijk van hoe jij in elkaar zit, afhankelijk hoe je je voelt, je eigen staat en de traditie waar je uitkomt, spreekt die tekst tot je. Met andere woorden, je kunt niet zomaar nieuwe dingen leren uit die teksten, want ze reflecteren zich in de staat die ervoor staat. En dan krijg je inderdaad die beroemde uitspraak over de eeuwige spiegel die ik zelf zo mooi vind. Die zegt, als een koning voor de eeuwige spiegel staat, weerspiegelt de eeuwige spiegel een koning. Als een bedelaar voor de eeuwige spiegel staat, weerspiegelt de eeuwige spiegel een bedelaar. En je moet mijn woorden niet aannemen, je moet ze zelf gaan onderzoeken en bekijken. Maar het is niet zo eenvoudig om in de Bhagavad Gita nieuwe dingen te leren, want we zijn gekleurd. Pas als we de disciplines zouden leren die horen bij eigenlijk zoveel mogelijk kleur even los te laten, even neutraal te worden. En ik heb er al een eerdere podcast aan gewijd, het belang van die neutrale positie. Dan is er een kans dat je met hele andere ogen naar die tekst kijkt. En opnieuw, gaat er niet om wie heeft gelijk en wat is de juiste manier om naar je dharma te kijken of naar het werk wat je doet. Als je maar weet dat dat dus heel erg afhankelijk is van het plekje waar je geboren bent en de opleiding die je hebt gehad en hoe je zelf in elkaar zit. Neutrale positie is essentieel om die oude geschriften te kunnen lezen en vooral te gebruiken als spiegel. En dan zul je dingen leren over jezelf. Moet je natuurlijk wel bereid zijn om dingen te leren. Maar zelfbevestigend lezen is ongelooflijk makkelijk. En dat betekent dat de teksten eigenlijk bevestigen wat je eigenlijk al weet of denkt te weten of vindt. Maar om het eens op een hele andere manier te bekijken, dat is heel moeilijk. Dit kan je dus terugvinden bijvoorbeeld in vertalingen van al die werken. Waarom zijn er zoveel vertalingen van, laten we maar weer even noemen, de Bhagavad Gita? Omdat de vertaler, als het ware, zelf spiegelt in de tekst en daar bepaalde dingen uithaalt. Dus net als in de muziek, hij zal bepaalde aspecten benadrukken. Wij noemen dat in de muziek vaak, dat zijn de zware noten. En hij zal dingen een beetje naar de achtergrond schuiven, omdat hij zegt, ja, dat doet er niet zo bar veel toe. En dat zijn dan de lichte noten. Afhankelijk waar je die zware accenten legt, en de lichte accenten krijg je een bepaalde kleur van de tekst. Dat zit niet zozeer in de woorden, want de woorden zijn in dit geval hetzelfde. En toch krijgt die tekst een andere betekenis. Nou, tot zover. De oude geschriften, ja, ze bevatten heel veel kennis. En die zit deels verborgen. En er zijn allerlei technieken om daarbij te komen. En daar gaan we het zeker in de komende podcast nog over hebben. Maar één aspect moeten we nu al op het netvlies hebben, namelijk dat die teksten ook spiegels zijn. En het is heel erg afhankelijk wat je ziet in de spiegel van wie voor de spiegel staat. En je kunt wel proberen in de spiegel veranderingen aan te brengen, in het beeld wat je ziet in die spiegel, in dat spiegelbeeld. Maar dat, begrijp je wel, is natuurlijk niet echt een heel intelligente benadering. Het gaat erom dat je gaat kijken wat staat ervoor. En je kunt al oefenen daarmee. Je kunt zelfs zo goed oefenen. Moet je maar eens kijken als je een tekst neemt die je mooi vindt, en je bent even heel moe, je bent heel down en je leest het. Of je voelt je heel sterk en positief en je leest het. Dezelfde woorden in de loop van de tijd krijgen een verschillende betekenis. Ik heb die Gita al heel veel gelezen. En in de jaren dat ik dat heb gedaan, kan ik altijd zeggen, het is steeds weer anders, steeds weer nieuw. Nou, tot zover. Geniet ervan. En gebruik de teksten ook als spiegel. Als je daarop wil reageren, wil ik altijd graag mailtjes ontvangen. Vind ik heel fijn als je dat wil doen. Leer ik ook weer veel van. Stuur het naar info@filosofieenmeditatie.nl. En dank voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.